Onze hulp is in de naam des Heren, Heren, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouwe houdt tot in der eeuwigheid en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Genade, vrede en barmhartigheid worden u bij de aanvang geschonken, of rijkelijk vermenigvuldigd van God de Vader en van Jezus Christus de Heere in de gemeenschap des Heiligen Geestes. Amen. Gemeente, uit Psalm 19 zingen wij het derde vers. God heeft voor het grote licht, de zon, een tent gesticht, van waar ze in het blinkend kleed en met een blij gelaat gelijk een bruigom gaat die uit zijn slaapzaal treedt. En wat er verder volgt. We noemden nu Psalm 19 en daarvan het derde vers. Gemeente, uit Gods heilig en dierbaar woord zal u een gedeelte worden voorgelezen dat u vinden kunt in het boek Jozua, daarvan het 10e hoofdstuk en daarvan de eerste 27 versen. Wij herzeggen nu Jozua 10, de verzen 1 tot en met 27, maar stellen wij ons vooraf onder de tucht van de heilige wet des Heren, waarna wij zingen uit Psalm 119 en daarvan het 10e vers. Ik ben, o Heer, een vreemdeling hier beneden. En wat er verder volgt.
Toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypte land, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen dat boven in de hemel is, nog van hetgeen dat onder op de aarde is, nog van hetgeen dat in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten, en doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij lief hebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat des Heeren uw Gods. Dan zult gij geen werk doen, gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat daarin is. En hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde dezelfde. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u, de Heere, uw God, geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen, gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste, gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat uw naasten is. Jozua 10, de eerste 27 versen. Het geschiedde nu, toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, gehoord had dat Jozua Ai ingenomen en haar verbannen had, en Ai en haar koning al zo gedaan had, gelijk als zij Jericho en haar koning gedaan had, en dat de inwoners van Gibeon vrede met Israël gemaakt hadden en in derzelfde midden waren, zo vrezen zij zeer. Want Gibeon was een grote stad, als een der koninklijke steden. Ja, ze was groter dan Ai, en al haar mannen waren sterk. Daarom zond Adonizedek, koning van Jeruzalem, tot Hoham, de koning van Hebron, en tot Piream, de koning van Jarmut, en tot Javia, de koning van Lachis, en tot Debir, de koning van Eglon, zeggende: komt op tot mij en helpt mij, dat wij Gibeon slaan, omdat ze vrede gemaakt heeft met Jozua en met de kinderen Israëls. Toen werden verzameld en kwamen op 5 koningen der Amorieten, de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon, zij en al hun legers. En zij belegerden Gibeon en krijgden tegen haar. De mannen nu van Gibeon zonden tot Jozua in het leger te Gilgal, zeggende: trek uw handen niet af van uw knechten. Kom haastelijk tot ons op en verlos ons en help ons. Want al de koningen der Amorieten die op het gebergte wonen, hebben zich tegen ons vergaderd. Toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem, en alle strijdbare helden. Want de Heere had tot Jozua gezegd: vrees niet voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. Niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Alzo kwam Jozua snellijk tot hen. De ganse nacht over was hij van Gilgal opgetrokken. En de Heere verschrikt hen voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon en vervolgde hen op de weg waar men naar Bethoron opgaat, en sloeg hen tot Azeka en tot Makeda toe. Het geschiedde nu, toen ze voor het aangezicht van Israël vluchten, zijnde in de afgang van Bethoron, zo wierp de Heere grote stenen op hen van de hemel tot Azeka toe, dat zij stierven. Er waren er meer die van de hagelstenen stierven dan die de kinderen Israëls met het zwaard doden. Toen sprak Jozua tot de Heere: ten dagen als de Heere de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf, en zeide: voor de ogen der Israëlieten, zon, sta stil te Gibeon, en geen maan in het dal van Ajalon. En de zon stond stil, en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gebroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels, en haastte niet onder te gaan, omtrent een volkomen dag. En er was geen dag aan deze gelijk voor hem, nog na hem, dat de Heere de stem eens mans alzo verhoorde, want de Heere streed voor Israël. Toen keerde Jozua weder en gans Israël met hem naar het leger te Gilgal. Maar die 5 koningen waren gevloden en hadden zich verborgen in de spilong bij Makeda. En Jozua werd geboodschapt, mits te zeggen: die 5 koningen zijn gevonden, verborgen in de spilong bij Makeda. Zo zeide Jozua: wentelt grote stenen voor de mond der spilong en stelt mannen daarvoor om hen te bewaren. Maar staat gij lieden niet stil, jaagt uw vijanden achterna en slaat hen in de staat. Laat hen in hun steden niet komen, want de Heere, uw God, heeft hen in uw hand gegeven. En het geschiedde, toen Jozua en de kinderen Israëls geëindigd hadden en met een zeer grote slag te slaan, totdat ze vernield waren, en dat de overgeblevenen die van hen overgebleven waren in de vaste steden gekomen waren, zo keerde al het volk tot Jozua in het leger bij Makkeda in vrede. Niemand had zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. Daarna zeide Jozua: open de mond der spelonk en breng tot mij uit die 5 koningen uit die spelonk. En zij nu deden alzo en brachten tot hem uit die 5 koningen uit de spelonk: de koning van Jeruzalem, de koning van Hebron, de koning van Jarmut, de koning van Lachis, de koning van Eglon. En het geschiedde, als zij die koningen uitgebracht hadden tot Jozua, zo riep Jozua al de mannen Israëls, en hij zeide tot de oversten des krijgsvolks, die met hem opgetogen waren: treed toe, zet uw voeten op de halzen deze koningen. En zij traden toe en zetten hun voeten op hun halzen. Toen zeide Jozua tot hen: vrees niet en ontzet u niet, zijt sterk en heb goede moed, want alzo zal de Heere al uw vijanden doen tegen de welke gij lieden strijdt. En Jozua sloeg hen daarna en doodde hen en hing hen aan 5 houten. En ze hingen aan de houten tot de avond. En het geschiedde, ten tijde als de zon onderging, beval Jozua dat men hen van de houten afname. En ze wierpen hen in de spelonk, alwaar zij verborgen geweest waren. En ze legden grote stenen voor de mond der spelonk, die daar zijn tot op dezezelfde dag.
Gemeente, we gaan zingen naar Psalm 18 en daarvan het 1e en het 4e vers. Ik betrouw op God, hij is mijn schild in het strijden, de horen mijns heils, mijn hoog vertrek in lijden. En het 4e in zijn tent rondom hem zo vol luister, hield hij zich schuil, verborg zich in het duister. Psalm 18 vers 1 en 4. Gemeente, de tekstwoorden waarbij we u vanmorgen met de hulp des Heren een ogenblik willen bepalen, zijn de u voorgelezen versen uit Jozua 10, waarvan we nu alleen de versen 12 en 13 aan u lezen. Toen sprak Jozua tot de Heren, ten dagen als de Heren de Amorieten voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf en zeide, voor de ogen der Israëlieten, zon, sta stil te Gibeon, en gij maan in het dal van Ayalon. En de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Is dit niet geschreven in het boek des oprechten? De zon nu stond stil in het midden des hemels en haastte niet onder te gaan omtrent een volkomen dag. Gemeente, deze tekstwoorden bepalen ons in de prekenserie over Jozua vanmorgen bij de slag bij Gibeon. We letten met de hulp des Heren op drie gedachten. In de eerste plaats willen we letten op Gods belofte aan Jozua gegeven. In de tweede plaats willen we letten op Gods wonderen in Jozua getoond. En in de derde plaats willen we letten op Gods oordelen door Jozua volvoerd. De slag bij Gibeon, Gods belofte aan Jozua gegeven, naar aanleiding van de versen 1 tot en met 10. Onze tweede gedachte, Gods wonderen in Jozua getoond, de versen 11 tot en met 15. En onze derde gedachte, Gods oordelen door Jozua volvoerd, de versen 16 tot en met 27. Gemeente, de laatste keer hebben wij stilgestaan bij de list van de Gibeonieten. Jullie weten nog wel, jongens en meisjes, hoe dat ging. Het was net of ze van heel ver kwamen. Ze hadden beschimmeld brood en wijnzakken die er heel oud uitzagen en versleten schoenen. En Jozua had de Heere niet gevraagd. En hij trapte erin. Hij sloot een verbond met de Gibeonieten. En toen ze later verder kwamen, merkten ze dat de Gibeonieten hun buren waren. Ze kwamen helemaal niet uit een ver land. En hoe nu verder? Wel, er ontstaat een grote onrust daar in Kanaan. We hebben gehoord dat eerst alle koningen van plan waren om samen een coalitie te vormen tegen het volk van Israël. Maar hoe het geweest is verder, we weten het niet. Het is er niet van gekomen. En ondertussen heeft Gibeon met de steden die daar in de buurt lagen een verbond met Israël gesloten. En daardoor is het land, we hebben dat vorige keer al heel kort aangewezen, daardoor is het land in tweeën gesplitst. Het noorden en het zuiden en daartussen Gibeon en de steden die daar in de buurt lagen, die een bondgenootschap hadden gesloten met het volk van Israël. En dat geeft Jozua nu juist de gelegenheid om eerst het zuiden aan te vallen en dan het noorden aan te vallen. Uiteindelijk heeft die zonde van de Gibeonieten toch een goede uitwerking gehad. Nee, de Heere doet de zonde niet. De Heere is niet de auteur van de zonde, maar hij bestuurt ze wel. En hij kan het ook voor zijn kinderen zelfs ten goede gebruiken. Dat zien we ook hier in deze geschiedenis. En dan ontstaat er een groot probleem bij die koningen daar in het zuiden, dat is te begrijpen. Ze zijn woedend op Gibeon. Hoe kunnen die mensen nu zo dwaas zijn dat ze een bondgenootschap sluiten met dat vijandige volk van Israël? En bovendien, ze hebben zich een rol laten aanmeten van onbeduidende betekenis. Ze kunnen nooit meer iets bereiken. Ze zullen waterputters zijn en houthouwers. En daarmee vormt Gibeon nu een bedreiging voor het hele land Kanaan. En de koning van Jeruzalem, Adonizedek, die neemt het initiatief. Nu is Gibeon ook een vijand geworden van de Kanaanieten. En die koning van Jeruzalem die zoekt contact met 4 andere Kanaanitische koningen daar in het zuiden. En zo ontstaat er een nieuwe coalitie. Een coalitie onder leiding van Adonizedek. En die coalitie die rukt nu op, niet tegen Israël, maar die rukt op tegen de Gibeonieten. En je kunt je voorstellen, jongens en meisjes, dat die mensen daar in Gibeon angstig zijn. Wat gaat er nu gebeuren? Stel je voor dat Jozua het verbond breekt. En dat hij zegt, nou ja, laat die mensen elkaar maar uitroeien daar. Daar hebben wij alleen maar gemak van. Als zij elkaar bestrijden, dan worden ze zwakker. En wat doen ze dan terwijl ze belegerd zijn? Weten ze toch een boodschapper buiten de stad te krijgen die naar Gilgal gaat. Waar het tentenkamp is van Jozua. En hij roept Jozua namens de stad om hulp. De Gibeonieten zeggen, al de koningen zijn tegen ons vergaderd. Nou, al de koningen, dat waren er niet, het zijn er maar 5. En we weten uit het volgende hoofdstuk dat er in totaal 30 Kanaanitische koningen, of wij zouden vandaag zeggen burgemeesters waren. Maar we kunnen ons voorstellen in de waarneming van Gibeon dat ze zich geheel alleen voelden staan. Ze hebben de wereld tegengekregen. En dat is een les ook in deze morgen, gemeente. Wie bij het Israël wil horen, die krijgt de wereld over zich heen. Wie bij het volk van God wil horen, jongens en meisjes, die krijgt de wereld over zich heen. Daar moet de wereld helemaal niets van hebben. Dat heeft de Heer Jezus ook al gezegd. Hij zei tegen zijn discipelen, zij hebben mij gehaat en ze zullen ook u haten. En waarom hebben zij de Heer Jezus gehaat? Omdat hij van de wereld niet was. En als je van de wereld niet bent, dan vorm je voor deze wereld een bedreiging. Achter de strijd tegen Gods kinderen, daar zit de haat en de vijandschap tegen God en zijn woord. En in dit alles is er maar één die ons bijstand kan geven, en dat is de Heere alleen. Jozua is dan ook een type in deze geschiedenis, niet altijd. Soms zou je kunnen zeggen juist een antitype, als hij de Heere niet nodig heeft. Maar hier in deze geschiedenis is Jozua een type van die grote koning der koningen, de Heere Jezus Christus. Gilgal, Gibeon is bang dat die andere koningen, het waren er in totaal 31 volgens Jozua 12, dat die zich bij hen aan zullen sluiten. En wat hebben ze voor recht? Het valt ook op in het 6e vers dat het geen rechthebbend verzoek is. Zij hebben immers ook gehandeld door leugen en bedrog. Het zou rechtvaardig zijn als Jozua hen aan de vijand zou overgeven. Maar zij roepen vanuit de nood. Dan staat er in het 7e vers, toen toog Jozua op van Gilgal, hij en al het krijgsvolk met hem, alle strijdbare helden. Jozua vormt een aanvalsleger. En met dat aanvalsleger trekt hij in de richting van Gibeon. Dat is een mars van ongeveer 35 kilometer die zij moeten maken in de nacht. En dat vanuit de laagte, vanuit het dal naar omhoog. Nou, u kunt zich voorstellen, dat is niet gering. En zeker als je daarna direct de strijd moet strijden. Die mannen die zijn al moe als zij daar aankomen. Wat moet er van terechtkomen? En zo gaan ze in de nacht en een deel van de soldaten blijft achter om het tentenkamp te bewaren. Maar er is iets gebeurd, jongens en meisjes. Iets wat nooit nagelaten mag worden. Wat is dat? Wat Jozua ook wel eens vergeten is. Toen hij Ai in moest nemen, weet je het nog? Toen vergat hij de Heere te vragen. Toen dat verbond met de Gibeonieten gesloten werd, toen vergat hij de Heere te vragen. Maar Jozua die heeft wel wat geleerd. Hij is nu niet vergeten om de Heere te vragen, want de Heere heeft hem geantwoord, lees ik in het 8e vers. De Heere heeft tegen hem gezegd, vrees niet Jozua voor hen, want ik heb hen in uw hand gegeven. En niemand van hen zal voor uw aangezicht bestaan. Het is net als bij Jericho, de strijd moet nog beginnen. Maar de strijd is al gewonnen. In de hemel is het al beslist. De Heere heeft de vijanden al in hun hand gegeven. Wat is dat een krachtige bemoediging. Het is alsof de Heere terugkomt op Jozua 1. Weet u nog hoe de Heere hem bij zijn roeping, bij zijn aanstelling, verschillende keren krachtig heeft bemoedigd. En dat herhaalt de Heere wel eens in de strijd als zijn kinderen of zijn knechten dat opnieuw zo nodig hebben. En zo gaan ze in de nacht, vers 9, ook met grote spoed, snellijk staat er. Ze marcheren de hele nacht door van Gilgal naar Gibeon. En dan is de Heere hen voor. Want dan lees ik, de Heere verschrikte hen voor het aangezicht van Israël. En hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon. Wat doet de Heere? Hij maakt die vijf koningen die daar liggen rondom Gibeon en in de omgeving, die maakt de Heere bang. Hij verschrikt hen. En hoe heeft de Heere dat gedaan? Als dat woord gebruikt wordt in de Bijbel, er zijn heel veel voorbeelden van te geven, dan gaat het vaak over het gebruik van de elementen in de natuur. De Heere verschrikt hen, mogelijk door een zware onweersbui, waarbij de bliksem van de hemel komt en de donder als een sterk geluid daar rommelt rond de soldaten. En dan kunnen grote mensen wel zeggen, jongens en meisjes, dat ze daar helemaal niet bang voor zijn. Maar heel de wereld staat verwonderd als de God der ere dondert. Dat merk je in het rijk van de natuur onder de beesten. Maar dan is er ook ontzag bij de mensen, want wie kan bestaan voor die grote God? Misschien is het een enorme regenbui geweest die gevallen is, hoe dan ook. Maar in ieder geval, eer dat Jozua aankomt, zijn ze de moed al kwijtgeraakt. En dan is het natuurlijk niet zo moeilijk vechten. Dat kunt u begrijpen. Als ze dan plotseling overvallen worden, ook nog in die vroege morgen, door dat leger van Jozua, dan kunnen ze maar één ding doen en dat is vluchten. Vluchten met hun legers. Het was een strijd van 1-5. Van Jozua tegen 5 koningen. Een overmacht waarvan je zou kunnen zeggen, dat ga je nooit halen. Maar het gaat er maar om, gemeente, of de Heere aan onze kant is. Wij tellen te veel. Wij rekenen te veel. Wij gaan uit van hoeveelheden. Maar de Heere handelt vaak zo anders. Hij kan door kleine legers grote dingen uitrichten. Zodat Jozua en zijn mannen niets anders behoeven te doen dan hen te vluchten. Dan hen die vluchtende soldaten na te volgen. Nou, ze zijn in de hoogte. Ze willen naar de steden toe, dat kunt u begrijpen. Want in de steden zijn ze veilig. En die steden die liggen in de kustvlakte. Dus ze gaan van de hoogte naar de laagte. En dan, ja, dat is een hele slechte positie. Want dat betekent dat je vanaf de heuvelen van boven kunt worden aangevallen. Van de heuvels af stormen de soldaten van Jozua naar beneden. De Heere heeft de overwinning reeds gegeven. Een beeld, gemeente, dat moeten we altijd goed in de gaten houden bij deze geschiedenissen. Het is een beeld van de geestelijke strijd. Die geestelijke strijd die wij allen in dit leven zouden moeten voeren. Als wij geen strijd hebben te voeren tegen de driehoofdige coalitie, dan zijn wij geen kind van God. En als wij die strijd wel hebben te voeren, dan is dat een strijd tegen een grote overmacht, die wij in eigen kracht nooit zullen kunnen overwinnen. Maar de Heere wil zijn kinderen in die strijd wel eens bemoedigen. En zij liggen in die strijd niet altijd onder. Het gebeurt ook wel eens, jongens en meisjes, dat Gods kinderen hun vijanden zien vluchten. De Heer zal opstaan tot de strijd. Hij zal zijn haters wijd en zijd verjaagd, verstrooid doen zuchten. Die strijd die kan nooit gewonnen worden in eigen kracht. Voor die strijd is nodig afhankelijkheid. En als de Heere spreekt, kinderen des Heeren, dan doet hij wat hij belooft. Dat zien we hier zo heel duidelijk gebeuren. Hij sloeg hen met een grote slag te Gibeon. Onze eerste gedachte, Gods belofte aan Jozua gegeven. Dat spreken des Heeren, dat is voor Gods kind zo belangrijk. En als dat niet klinkt, dan is het Heere, doe mij van deze plaats niet optrekken. Als uw aangezicht niet met ons is, is Gods aangezicht met u? Is de Heere met jou? Dat is een hele belangrijke vraag. Want als de Heere niet met ons is, dan gaan we het verliezen. Als de Heere met ons is, dan zal Hij ook voor ons zorgen. Daarom zoek de Heere terwijl Hij te vinden is. En roept hem aan terwijl hij nabij is. Onze tweede gedachte, Gods wonderen in Jozua getoond. Want dan staat er in vers 11, het geschiedde nu, toen zij voor het aangezicht van Israël vluchtten, zijnde in de afgang van Bet-Horon. Ik zei al, ze gaan in de richting van het zuiden, de kustvlakte. Wat gebeurt er dan? Dan wordt de oorlog vanuit de hemel gevoerd. Het begint te hagelen, jongens en meisjes. En dat niet zomaar. Wij hebben ook wel eens hagelbuien gehad waar je hele grote hagelstenen zag neerkomen. Zodat er deuken kwamen in het dak van auto's bijvoorbeeld. En in andere landen heb je wel eens hagelstenen zo groot als tennisballen. En wat hier gebeurt, dat lijkt heel erg op de zevende plaag in Egypte. Daar heeft de Heere ook grote hagelstenen laten vallen die alles in Egypteland verwoesten. En deze hagelstenen, dat zijn kogels. En die kogels, die schiet de Heere af op deze vijandelijke legers. Om zijn volk te beschermen. En die kogels die doden de mensen, de soldaten, meer dan het volk van Israël er met het zwaard heeft gedood. En weet je wat zo'n wonder is? Je zou moeten strijden, zeg, in zo'n hagelbui. Je zou zeggen, nou dan lopen de beide legers, die lopen gevaar. Die stenen die zullen ook vallen op de Israëlieten. Pas maar op. Maar weet je wat het wonder is? Er is niet één Israëliet die door zo'n hagelsteen wordt geraakt. De Heere bestuurt iedere hagelsteen. Ze vallen alleen op de Kanaanieten. Datzelfde wonder zie je ook bij de slaag, bij de zevende plaag in Egypte. Waar Mozes en Aaron ook niet geraakt worden of gedood worden door de hagel. De Heere weet precies waar hij mee bezig is. Wat een wonder moet dat geweest zijn. En dan spreekt de Heere dan spreekt Jozua tot de Heere. Ten dagen als de Amorieten, dat is dus de verzamelnaam voor die vijf koningen, voor het aangezicht der kinderen Israëls overgaf. Wat is er gebeurd? Het gaat goed, het gaat heel goed. De overwinning is aanstaande, de strijd is in volle gang, maar het gaat al naar de middag. En Jozua beseft ook heel goed, dat gaat niet lukken. Daar is meer tijd voor nodig, straks komt de nacht. En als dit werk niet afgemaakt kan worden, wat gebeurt er dan? Ja, dan zullen die soldaten de steden bereiken. En dan zullen die vijanden op een later tijdstip weer terugkomen met anderen. Dan blijven ze gevaarlijk. Het is heel gevaarlijk om de strijd halverwege te staken. Dat is ook als het over de zonde gaat, gemeente. Die Kanaanieten die overblijven, daar heeft de Heere van gezegd, dat zullen doornen in je ogen worden. En als ze die strijd niet serieus nemen, dan betekent dat dat ze daar straks heel hard mee geconfronteerd zullen worden. Maar dat is ook zo in de strijd tegen de zonde. Wij zijn vaak zo gemakkelijk in die strijd tegen de zonde, dat als het net buiten ons handbereik gekomen is, dan zijn we al tevreden. Of als het bij wijze van spreken net buiten de deur van onze woning is, dan zijn we al blij. Maar die zonde, die strijd tegen de zonde, dat is een strijd die tot het einde toe gevoerd zal moeten worden. En let erop, alle zonden die wij in leven laten, alle zonden die wij niet tot het einde bestrijden, die krijgen we terug. Die zien we weer bij onze kinderen, die zien we weer bij onze kleinkinderen, die zien we in ons eigen leven terug. Kijk, dat heeft Jozua beseft. Dat hij nu de Heere aan zijn zijde is, een hele grote verantwoordelijkheid draagt. En hij redt dat niet. Misschien zegt u ook, ik red het niet, dominee. Nee, Jozua redde het ook niet. Maar hij zegt niet, ik red het niet. Hij roept de hemel te hulp. Hij roept de Heere, hij vraagt om een wonder. Want hij beseft dat het alleen in de weg van het wonder kan gebeuren. En ja, we hebben onze tweede gedachte genoemd, Gods wonderen in Jozua getoond. En dat in Jozua, dat was geen vergissing. Maar dat laat zien dat Jozua hier nou juist een type is van die meerdere Jozua. Deze geschiedenis wijst heen. Want als Jozua spreekt tot de zon en als hij spreekt tot de maan, dan is het geen smeekgebed. Misschien is u dat opgevallen, maar het is een gebod. En hij doet dat in de naam van de vorst, van het Heer des Heren. Hij zegt tegen de zon, sta stil. En hij zegt tegen de maan, sta stil. En dat doet hij voor de ogen van de Israëlieten, staat er. Dus hij heeft het zichtbaar gedaan, ze moeten het zien. Ze zien hem wijzen naar de zon en ze zien hem wijzen naar de maan. Blijkbaar zijn beide zichtbaar. Wat heb je wel eens van die dagen, jongens en meisjes, dat je en de zon kunt zien en de maan? Ik weet niet of dat vandaag ook zo is, ik ben er niet in thuis, maar je moet er maar eens op letten. soms en de zon en de maan. Zo is dat hier ook tijdens deze strijd. De zon staat bij Gibeon en de maan staat bij Ajalon. En dan zegt Jozua: zon, sta stil op dat punt waar u nu bent, te Gibeon. Het is waarschijnlijk een beetje aan het einde van de morgen. En gij maan in het dal van Ajalon. Klopt dat wel? Er zijn misschien studenten in de kerk, of misschien ook jongeren wel van de basisschool, die zeggen: dit klopt niet, dominee. Dat is een fout in de Bijbel. Want wij weten inmiddels, wij hebben zoveel geleerd in de loop der tijd, misschien dat Jozua dat nog wel niet wist, ik weet het niet. Maar wij weten dat niet de zon beweegt om de aarde, maar dat de aarde beweegt om de zon. Dus Jozua had eigenlijk moeten zeggen: aarde, sta stil. En als de aarde stilstaat, want de aarde beweegt, wij merken dat niet, maar stel je voor dat de aarde plotseling stil zou staan, wat zou er dan wel niet gebeuren? De geleerden zeggen: dan zou alles op deze aarde ontregeld zijn, dat zou het einde van deze aarde betekenen. Hoe is dat dan precies? Zon, sta stil en maan, sta stil. Wat gebeurt er 's morgens, jongens en meisjes, als de zon gaat schijnen? Dan zegt je moeder misschien ook wel eens: de zon gaat op. Want je moeder zegt wat ze ziet: de zon gaat op. En 's avonds zegt je vader: ben je thuis voordat de zon ondergaat? Dan heeft je vader het toch ook niet over het draaien van de aarde rondom de zon of rondom de maan, toch? De beweging van de aarde, wel nee, dat is helemaal niet aan de orde. Wij zeggen wat wij zien met onze ogen. En zo moet je deze tekst ook lezen. Ongeacht wat Jozua daarvan heeft begrepen, op dat ogenblik, dat weet ik ook niet. Maar hij zegt wat het volk van Israël ziet. En het, voor het volk van Israël is het zo dat alsof de zon stilstaat en alsof de maan stilstaat. En het is inderdaad zo dat er een dag bij komt. Een volle dag. En heeft de aarde dan stilgestaan? Ach ja, wonderen kunnen wij nooit begrijpen. Mensen die moeite hebben met deze Bijbeltekst, die hebben ook moeite met de sprekende ezel van Biliam. Daar zal het in de Bijbellezing over gaan, jongens en meisjes, over Biliam. Die ezel van Biliam die begon te praten, dat kan ook niet. En die vis die Jona opslokte, dat kan natuurlijk ook niet. En zo zijn er zoveel dingen in de Bijbel, net als deze, die kunnen niet, maar die zijn wel gebeurd. Dat zijn wonderen van de Allerhoogste God. En weet je wat ik hoop? Dat je niet hoort bij al die wijsneuzen die de Bijbel willen begrijpen, die hun verstand boven de Bijbel plaatsen. Maar dat je heel eenvoudig mag zeggen: zo eenvoudig is het, het staat er gewoon. En al begrijp ik het niet, omdat het er staat, is het ook gebeurd. De Heere is een almachtige God, het is een God van wonderen. En wonderen zullen wij nooit begrijpen. De Heere verhoort het gebed, de zon stond stil en de maan bleef staan, totdat zich het volk aan zijn vijanden gewroken had. Ze kregen er een dag bij. Ja, wat ook niet kan, die mensen hebben net een mars achter de rug van meer dan 30 kilometer. En als je dan de hele dag gestreden hebt en dan nog een hele nacht, dat hou je toch nooit vol? Kan ook allemaal niet. Nee, maar het gebeurt wel. Dat kan de Heere wel geven. De Heere kan de krachten verdubbelen. Het is niet normaal als dat gebeurt, maar dat kan de Heere wel doen en dat doet hij hier ook. En het is ook geschreven in het boek des oprechten. Het staat niet alleen in de Bijbel, maar het staat ook in het boek des oprechten. Ja, dat boek van de oprechten, dat hebben wij niet meer. Je zou kunnen zeggen, dat is een, een geschiedenisboek van het volk van Israël, zoals wij ook onze geschiedenisboeken hebben. Geschiedenisboeken zijn niet geïnspireerd. Die zijn door mensen geschreven. Waarschijnlijk was dit ook een boek vol met vaderlandse liederen. Van dingen die in de geschiedenis van het volk van Israël waren gebeurd. Die liederen die waren verzameld. En er was ook een lied en er was ook een verhaal wat ook in de Bijbel staat. Het boek des oprechten. Het gebeurt wel meer dat er boeken genoemd worden in de Bijbel die wij niet meer hebben. Dat zijn niet geïnspireerde boeken. Die hebben wij ook niet nodig tot onze zaligheid. Het is een wonder dat er van de Bijbelboeken niet één verloren is gegaan. Daar heeft de Heere voor gezorgd, alle 66, afgesloten met de openbaring van Johannes. Met de waarschuwing om niets hier af te doen en niets hierbij te doen. En daar wordt aan herinnerd, aan dat geschiedenisboek. Als dit geschreven wordt later, dan is dat boek, dat is ook onder het volk van Israël bekend. Hij kan daarna verwijzen, de Bijbel schrijven. En weet je wat zo verschrikkelijk is? Dat onze geschiedenisboeken, die zijn niet meer bekend. Mensen weten totaal niet meer waar het over gaat. Je krijgt op school geschiedenis en doe maar goed mee met die geschiedenislessen. En met die kerkgeschiedenislessen, jongens en meisjes, want die zijn heel belangrijk. Als je die geschiedenis niet weet, dan weet je niks van onze kerk. Dan weet je niet hoe het ontstaan is. Als je de geschiedenis niet kent, dan weet je niks van Nederland. Dan weet je niet hoe de Heere in het verleden wonderen heeft gedaan. De Armada, die Spaanse vloot, ken je dat verhaal niet? Gods adem heeft ze verstrooid. De Heere heeft de wind laten opsteken, zodat die zeilschepen niet aankwamen waar ze aan wilden komen. Dat is een wonder. Onze vaderen geloofden dat nog en zij schreven dat op. En wij leven in een tijd, gemeente, waarin Gods daden niet meer genoemd mogen worden. Waarin de media structureel verzwijgt wat God doet en wat God heeft gedaan en wat God van ons vraagt. Wij worden bedrogen waar we bij staan. Ik las gisteren een stukje over een dominee die iets schreef over de Midianieten en hij noemde dat de Medianieten. Voor Israël was de grootste vijand, dat waren de Midianieten. En je zou kunnen zeggen, in de tijd waarin we leven is misschien wel de grootste vijand de Medianieten. Het beeld wat in de media wordt neergezet en wat niet in overeenstemming is met wat er werkelijk gebeurt. En daarom is het ook goed om maar kritisch te blijven en te lezen wat er tot ons komt. Want de Heere heeft wel degelijk gesproken, jongens en meisjes, in onze geschiedenis. Lees die kerkgeschiedenisboeken maar. En die vaderlandsgeschiedenisboeken. Ons volkslied getuigt ervan welke plaats dat de Heere had hier in Nederland. En wat is het droevig als we zien op de omstandigheden nu. Dit was een dag. Het is nooit meer zo'n dag geweest, zegt de Bijbelschrijver. Dat een dag gewoon verdubbeld wordt op het gebed van een mens. Ja, er zijn nog wel wonderen gebeurd. Er zijn heel veel wonderen gebeurd, de Bijbel staat er vol van. Maar dat een dag zo verlengd werd dat de strijd ten einde zal zijn, dat is nooit meer gebeurd. En dominee Moerkerk in zijn preek wijst erop, het gaat nog een keer gebeuren. Dat de dag geen 24 uur duurt of geen 12 uur duurt, maar dat de Heere de strijd zal afmaken. Dat zal straks zijn, de grote dag der dagen, als de Heere al zijn vijanden voor zijn rechterstoel zal oordelen. dan wordt het geen donker. Dan kun je geen schuilplaats vinden totdat het laatste vijand zal zijn omgebracht. Toen keerde Jozua weder. Dat is ook vreemd, want het gaat nog door. De kanttekeningen zeggen, kijk, dit zinnetje dat eindigt de samenvatting van de strijd. En dan komt er nu nog een korte uitwerking van een bepaald deel van de strijd. En er zijn andere verklarers die zeggen, kijk, dit is ook het citaat nog uit het boek des oprechten. Dat loopt nog door, dat citaat. Hoe het is, dat is voor ons niet zo belangrijk. Wat wel belangrijk is, gemeente, dat is dat de Heere het voor zijn volk opneemt. En dat bij hem alle dingen mogelijk zijn. Kinderen des Heeren, ik wil u graag bemoedigen deze morgen. Want de strijd valt niet mee. De strijd is zwaar. En misschien zucht u onder de zonde in uw hart, onder de zonde in uw gezin, of hoe dan ook. Maar we hebben het vanmorgen over een God die de hemellichamen tot zijn beschikking heeft. De vorst van het Heer des Heren. Al zou de zon stil moeten staan, dan staat de zon stil. Bij de Heere zijn alle dingen mogelijk. Hij heeft het gezegd toen hij van deze aarde naar zijn vader ging. Mij is gegeven alle macht in de hemel en op deze aarde. Weet je waar het probleem zit? Dat wij zo flauw zijn in de strijd. We geven het op. We zeggen, ik ben moe of het is avond, ik kan nu niet verder. In plaats dat wij de ernst beseffen van het afmaken van die strijd. Die zonde, die alles verwoesten in ons hart en in ons leven. Bij God zijn alle dingen mogelijk. We gaan onze derde gedachte, Gods oordelen door Jozua volvoerd. Eer dat we daar nog iets van zeggen, gaan we zingen op Psalm 46 en daarvan het vierde en het vijfde vers. De Heere, de God der legerschade, is met ons, hoedt ons in gevaren. En het vijfde, God stilt alom het orenlogen, zijn arm verbreekt de taaie bogen. Psalm 46, vers 4 en 5.
Onze derde gedachte, Gods oordelen door Jozua volvoerd. Die vijf koningen die zijn zich naargeschrokken. Het is alsof de hemel tegen hen is en Jozua lijkt zo machtig te zijn. Ze slaan op de vlucht. Ja, en dan die aanvoerders die laten hun soldaten in de steek. Die vijf koningen die vinden elkaar. En ze, terwijl de soldaten vluchten, kruipen zij in een spelonk bij Makeda. Daar verbergen zij zich. De rollen zijn omgedraaid. Door de hand des Heren. Zo zal het ook zijn op de jongste dag. Dan zullen de grootste vijanden, die zullen vluchten. En ze zullen roepen, bergen valt op ons en heuvelen bedekt ons. Voor het aangezicht van degene die op de troon zit. Het wordt tegen Jozua verteld. De koningen die zijn die en die grot ingegaan. En dan zegt Jozua, weet je, je moet een grote stenen rollen voor de ingang van die grot. Het is net als met dat artikel wat we pas lazen van de Hamas. Dat er 200 Hamasleden in hun eigen tunnels gevangen zitten. Omdat de ingangen en de uitgangen van die tunnels zijn in het gebied waar nu het leger van Israël ligt. Ze kunnen geen kant op. En dat is ook zo met deze koningen. Ze kunnen geen kant op. Ze worden opgesloten in hun schuilplaats. En zo heeft Jozua en het leger de handen vrij om eerst de rest na te jagen. En dat moet nu gebeuren eer dat ze in de steden komen. Want als ze in de steden komen, dan ben je te laat. Ze moeten hun tijd gebruiken die de Heere nu geeft. En dat doen zij ook. En dan komen ze terug, vers 31, vers 21, in vrede. De kanttekening zegt, fris en gezond. Ongelooflijk. Als je ziet hoeveel uren zij gevochten hebben, dat zij die vluchtende soldaten nagejaagd zijn. En dan komen ze terug bij Makeda en dan zijn ze fris en gezond. En al het volk komt terug. Er is er niet één gesneuveld, jongens en meisjes. Niet één. Bij Ai waren 36 soldaten van Israël gesneuveld. Nu is er niet één gesneuveld. Het hele leger komt terug. En niemand heeft zijn tong tegen de kinderen Israëls geroerd. Dat is een gezegde, dat heeft te maken met een hond die zijn tong roert, die blaft. Dat is angstig als zo'n hond staat te blaffen. Je zou de auto niet uitdurven, want hij vliegt je aan als je uitstapt. Heel angstaanjagend is dat. Maar ze worden vergeleken, niemand heeft zijn tong geroerd. Ze worden vergeleken bij honden die met hun staart tussen de benen zijn weggelopen. En in een hoekje zijn weggekropen. Zo heeft de Heere beslag gegeven onder de vijanden. En als ze dan teruggekomen zijn, dan zegt Jozua, open de mond van de spelonk en breng die vijf koningen bij mij. En dat is heel aangrijpend. De details hoeven daarvan niet uitvoerig genoemd te worden. Maar wat er dan met die koningen gebeurt. Ze worden op de grond gelegd. En de officieren van Israël die moeten hun voet zetten op de nek van hun vijanden. Waarom moet dat? Dat is een symbolische handeling. Trouwens, wat hier gebeurt, daar zegt u misschien van, ja, dat is nogal wat, dominee. Ik vind dat moeilijk, dat Oude Testament, dat bloed, die oorlogen, verschrikkelijk. Wel, in de eerste plaats moeten wij het zien in het licht van die tijd. Wat toen gebeurde, dat was ook gruwelijk. En niet ongebruikelijk. Het volk van Israël was daarin in zijn tijd helemaal geen uitzondering. En wat vandaag de dag gebeurt, is ook nog gruwelijk, alleen we weten het niet meer. De details worden ons onthouden in de krant. En de informatie die tot ons komt, is gefilterd. Wij weten niet wat er gebeurt. Denk niet dat er in onze tijd geen gruwelen meer gebeuren. En in de tweede plaats moet u wel beseffen, het gaat hier om een geestelijke strijd. Jozua, ik heb af en toe geprobeerd die lijn te trekken, is een type van Christus. En de afrekening met zijn vijanden, dat is een afrekening, die profetie ligt erin, van Christus en zijn vijanden. We kunnen lezen in 1 Korinthe 15 dat de Vader hem de macht gegeven heeft, in het 25e vers, en dat hij als koning zal heersen totdat hij al zijn vijanden onder zijn voeten gelegd zal hebben. Dat is wat we hier zien gebeuren. Het is een profetie. Het wijst heen naar Christus die de eindoverwinning zal halen. Het wijst heen naar de afrekening van Christus van al zijn vijanden. Dit staat hen te wachten die tegen God en zijn volk blijven vechten. Uw oordeel, Heere, kan niet dan vreselijk wijzen. En dan worden deze mannen gedood, deze vijf, ze worden aan een hout gespietst tot aan de avond. En dan worden hun dode lichamen in de spelonk gegooid. Dat was hun schuilplaats. En hun schuilplaats wordt een graf. En dat graf, dat is een gedenkteken. Een waarschuwend gedenkteken. Er staat hier tot op dezezelfde dag, tot de Bijbelschrijver dit heeft opgeschreven, was daar nog dat waarschuwende gedenkteken. En zo zijn er wat een gedenkteken, gemeente, tot onze waarschuwing. Merk dat op. Wij denken vaak, dat valt allemaal wel mee. Zo erg is het niet, zal wel loslopen. Maar het loopt niet los en het valt niet mee. Het oordeel Gods, dat zal een verschrikkelijk oordeel zijn over al zijn vijanden. Let op de monumenten die er ter waarschuwing zijn. En de les ook in deze morgen is, vecht niet langer tegen God. Voegt u bij Gods volk. Smeek om aan Gods kant te mogen komen, zoals Rut, jongens en meisjes. En ik weet wel, als je dat alleen maar zegt met je mond, net als Orpa, of onder tranen, dat is niet genoeg. Nee, maar vraag of de Heere die keus in je hart wil werken. Uw volk is mijn volk, uw God mijn volk. Kijk, we kunnen zeggen, ach, al die mensen werden gedood, hè? Dat is vreselijk. Allemaal onschuldige slachtoffers. Nee, de Heere volvoert zijn oordelen door de geschiedenis heen van het volk van Israël. Zij hadden hun genadetijd verzondigd. De Heere achtte hen dat land niet meer waardig. De Heere had het zijn volk beloofd. Dit is niet een strijd tussen twee vijandige volken. Maar dit is Gods geschiedenis die hij schrijft. Zo rekent hij af met zijn vijanden. En hij neemt het voor zijn volk op. En daarom is ook vanmorgen de boodschap vraag om tot die overgave te mogen komen. Dat is het behoud van Rahab de hoer geweest. En de ondergang van de koning van Jericho en de ondergang van deze vijf koningen is dat ze zich nooit, maar dan ook nooit aan de Heere hebben overgegeven. Maar gevochten hebben tot het einde toe. Zijn het dan onschuldige mensen? Ze hebben wel hun volk meegesleept. Dat hen gevolgd is op deze weg, maar ze waren niet onschuldig. En u bent niet onschuldig. En ik ben niet onschuldig. Als de Heere ons geeft wat wij verdiend hebben. Maar er is nog genade te krijgen. Er worden nog strijders geworven voor dat leger. Dat niet strijdt tegen God. Maar dat strijdt voor het woord van God. Mag je bij die strijders al horen? Amen. Gaat u hen in vrede, dragende de zegen des Heren. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde Gods des Vaders en de troostvolle gemeenschap des Heiligen Geestes zij met u allen. Amen.